Goedenavond, gemeente. Op deze weeszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat Van Wingerden uit Hoogblokland zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen wij van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof te Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstad 5 in ziekenhuis Rivierland te Tiel. Danken mogen we met Wouter en Denise van de Westering, Bonengaafsweg 55, voor de geboorte op 16 mei van hun zoon Ruben Dirk. Zijn roepnaam is Ruben. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Donderdagavond wordt door het team van de vakantie Bijbelweek een avond voor hand- en spandiensten gehouden. Jong en oud zijn welkom om te helpen bij het voorbereiden van allerlei knutselwerkjes, zoals het knippen van lapjes, buigen van ijzerdraadjes enzovoort. De avond begint om 19:30. Vele handen maken licht werk. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zend mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Ik noem nu het eerste en het tweede vers van Psalm 84. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. En Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, voordat hij heen ging: ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. En ik laat jullie niet als wezen achter. Christus laat ons dus niet als wezen achter. En dat mogen we op deze Weeszondag gedenken. En daarom mogen we ook vol vertrouwen tot deze Christus bidden. En we zetten deze dienst dan ook voort door een gebed van verootmoediging en toewijding te zingen. We zingen van de avondzang de versen 1, 4 en 7. We zingen de avondzang vers 1, 4 en 7. Als we vanavond ons geloof belijden, dan weten we ons verbonden met vele christenen over deze aarde. Maar ook met hen die ons in het geloof zijn voorgegaan. We zijn in de lange lijn van de traditie verbonden met apostelen en profeten, met de aartsvaders en de psalmdichters. En laten we daarom na de 12 artikelen ons belijden voortzetten met het zingen van Psalm 73, vers 1 en 13. Dus na de geloofbelijdenis zingen we Psalm 73, vers 1 en 13. En belijdt u dan met mij in uw hart: Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Aan het begin van deze dienst mogen we God ook om een zegen vragen over deze dienst. Laat ons bidden. Heer onze God, wat is het goed om hier te zijn op deze zondagavond. Om in uw huis te zijn, bijeen te komen met uw gemeente. Want Heer, u bent een goede God. En daarom is het goed om in uw huis te zijn. daar uw woord te horen en met elkaar u de lof toe te zingen. En ons geloof in u uit te spreken en het te belijden, samen met zoveel over deze wereld. Het is goed om elkaar te ontmoeten en te versterken. Heer, we danken u dat u de gemeente aan ons geeft en dat u ons steeds weer opzoekt. En we danken u dat we medegelovigen van u krijgen, direct naast ons of voor ons hier in de kerk, maar ook over het rond van de wereld. Daardoor mogen we ons gesterkt weten. En Heer, dat hebben we zo nodig. Dat u ons vasthoudt. Dat u ons steeds weer bij u roept. Want wij zijn zwakke mensen. Mensen die steeds weer bij u vandaan gaan. Zo graag onze eigen weg zoeken en die ook gaan. En die weg is vaak niet uw weg. En vaak een weg die doodloopt. Een weg waarop we verdwalen en vastlopen in de zonde. Heer, vergeef ons dan onze eigen wijsheid, ons afwijzen van u. En we weten van uw belofte dat u ons wilt vergeven als we u onze schuld belijden. En dat het, u het ook kan doen vanwege het werk dat Christus volbracht heeft. En daarom kunnen en durven wij u met vrijmoedigheid te vragen. Heer, wees vanavond bij ons in dit uur. Kom over met uw Heilige Geest en zegen ons. Zodat wij, als we uw woord horen, het aannemen. En dat onze zielen daardoor geheiligd mogen worden. En onze wandel vernieuwd. En dit alles bidden wij in naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. En op deze weeszondag lezen wij uit Psalm 84. Een psalm die op het eerste gezicht lijkt te gaan over een situatie waarin God heel dichtbij is. Maar het is ook een psalm die geschreven is voor een situatie waarin God afwezig lijkt of ver weg is. En daarom is het ook een psalm die heel goed past bij de situatie waar de discipelen zich in bevonden op de weeszondag. Jezus was naar de hemel gevaren en de geest was nog niet gekomen. En in deze situatie mogen ze ook Psalm 84 lezen. En dat doen wij dus ook met hen. In Psalm 84 luidt Gods woord. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelf vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerweibomen, dan maken zij God tot een bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Welzalig, dat mochten we een aantal keer horen in deze psalm. En zalig bent u als u het woord van God niet alleen hoort, maar het ook bewaart in uw hart. Amen. En we mogen als voorbereiding op de preek van deze psalm ook zingen. En nu de versen 3 en 4. We zingen psalm 84, vers 3 en 4. Als je antwoord op de verkondiging zingen we straks de versen 5 en 6 van Psalm 84. Dus direct na de verkondiging zingen we Psalm 84, vers 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heeft u ook wel eens een raar gevoel in uw buik? En dan niet vanwege dat u iets verkeerds gegeten heeft? Of vanwege dat u last heeft van uw darmen? Maar zo'n gevoel van spanning. En de kinderen in de kerk, die er vanavond gelukkig ook zijn, die kennen dat misschien ook wel. Zo'n gevoel in je buik als er iets aankomt wat je spannend vindt. Maar eigenlijk ook wel heel leuk. Bijvoorbeeld het schoolreisje of als je ergens gaat logeren. Het is leuk, maar ook wel een beetje spannend. En je telt je dagen af. 4, 3, 2 nachtjes slapen. Je voelt het in je buik kriebelen. En de ochtend, als het zover is, moet je wel 4 keer naar de wc. Het is spannend, maar ook leuk. Zo leuk dat je het zelfs in je buik voelt. En vanavond lazen we een psalm. En de schrijver van die psalm had ook zo'n gevoel. Hij verlangde zo erg naar de tempel, naar het huis van God. Hij wilde daar zo graag zijn, dat hij het helemaal in zijn hele lijf voelde. En herkent u dat gevoel van de dichter? Als u vanavond hier in de kerk zit, kunt u het de dichter nazeggen? Hoe lieflijk is mij uw woning, heren van de legermachten? Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelf van verlangen naar het huis van God. Zijn we met dat verlangen in ons hart hier gekomen? Een verlangen om in Gods huis te zijn? In dit huis van gebed, deze voorhof van de Heere, want zo mogen we het toch wel noemen, de plaats waar God zijn gemeente samenbrengt, dat is toch een voorhof, een plek waar we God mogen ontmoeten. De dichter van Psalm 84 prijst ons in ieder geval gelukkig dat we hier zijn. Op de plaats waar God geloven en geprezen wordt, in de samenkomst, waar het heilige gebeurt. Of gebruik ik nu te grote woorden voor deze samenkomst, voor wat we hier met elkaar beleven? Het zou kunnen zijn dat u of jij dat denkt. Ik moest tijdens de voorbereiding van de preek denken aan een reactie die ik tegenkwam op internet. Het was een reactie op een boek. Een boek van professor Immink over de protestantse eredienst. In dat boek gaat het over de elementen van de dienst, waarom we de dingen doen zoals we die doen. En professor Immink geeft dat boek de titel mee, heeft dat boek de titel meegegeven, Het Heilige Gebeurt. En daar reageerde iemand op, nogal sarcastisch. Het Heilige Gebeurt in een protestantse eredienst, in een Nederlandse protestantse eredienst, zoals die hier elke zondag gehouden wordt. Daar gebeurt toch niet zoveel? En als er iets gebeurt, is dat iets dan van het heilige? Is er wel een teken van de heilige zelf te bespeuren? Kan je het niet beter zien als een menselijke aangelegenheid? Het is gepland en georganiseerd door een kerkenraad, voorbereid door een dominee of kandidaat. Weinig heiligs aan. Maar Immink is het daar niet mee eens. En ik meen dat hij dat op goede gronden niet mee eens is. Want, zegt hij, God is de levende. Het is niet voor niets dat we samenkomen op zondag, op de dag van de opstanding. Want God is de levende. Dat heeft hij met Pasen bewezen. En daarom mogen we van hem alles verwachten. Beginnen we daarom ook met het votum. En deze levende God roepen we aan in ons gebed, als we hem bidden om zijn heilige geest. En het is deze God waar de psalmdichter naar verlangt. En daarom, omdat hij naar God verlangt, verlangt hij ook naar de plaats waar God zijn naam doet wonen. En daarom zegt de dichter, Zalig de mensen die in de tempel wonen, zij die in de tempel mogen dienen. Zalig wie veel in het midden van de gemeente mag zijn. Want dan looft u God voortdurend, wordt u steeds in aanraking met hem gebracht. En zo wordt uw geloof versterkt. En misschien herkent u die ervaring van de dichter wel. Heb je het ook wel eens meegemaakt dat je gesterkt werd door een activiteit van de gemeente? Een kerkdienst, een bijbelkring, een gebedsavond? Nu kan het wel eens zijn dat je daar eigenlijk met een beetje tegentje naartoe gaat. Ja, het is een goede gewoonte van je. Maar vanavond, het is druk op mijn werk. Ik ben moe. Ik was al 3 avonden van de week van huis. En toch, je gaat. En aan het einde van de avond zeg je tegen jezelf, het was goed om geweest te zijn. In de ontmoeting met de mensen, in het lezen en overdenken van Gods woord, heb je iets van God zelf mogen ervaren. En dat is verkwikkend, bemoedigend. Daar kun je weer mee verder. Zalig ben je, zo zegt de dichter van Psalm 84. Als je de kans hebt dat dit je vaak gebeurt. Zalig ben je als je in de buurt van de tempel woont. Als je betrokken bent bij en in een gemeente. Maar mocht je dit niet zo goed herkennen, dan mag je het ook als aansporing opvatten. Maak gebruik van de gelegenheden en de mogelijkheden die er zijn. Je bent als gemeente niet voor niets aan elkaar gegeven. En ik weet nog 1 zeer wijze uitspraak van een jeugdouderling uit het dorp waar ik opgegroeid ben. Die zei wel eens, als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan staan. Dat is een waar woord. Ook als het gaat om het groeien in het geloof. En dit geldt alleen, en niet alleen voor nu. Het geldt ook in de tijd van de dichter. Maar ja, niet iedereen kon in Jeruzalem bij de tempel wonen. Niet alle Israëlieten hadden een plaats in Jeruzalem. En daarom trokken ze, als het kon, ieder jaar minstens 1 keer naar Jeruzalem tijdens 1 van de feesten. En dat zijn de mensen waar de dichter het in de 2e strofe van zijn psalm over heeft. Ook die mensen prijst hij zalig. Want hij zegt, zalig de mensen van wie de kracht in God is. Die gebaande wegen, je kunt ook vertalen met die pelgrimswegen in hun hart hebben. Oftewel, mensen voor wie de pelgrimage naar Jeruzalem belangrijk is. Zij zijn ook zalig. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elke keer als ze naar Jeruzalem gaan, ontvangen ze nieuwe kracht. Worden ze bemoedigd in de tempel, in de dienst aan God. Want God is hun bron, hun kracht. En daarom bereiken ze ook hun einddoel. Zullen ze verschijnen voor God in Sion. En ook al is de weg, die pelgrimstocht, niet de makkelijkste. En gaat het soms door dorre dalen heen. Omdat God hun bron is, zijn die dorre dalen voor hen als oases. Want deze God is een zon en een schild. Hij zal genade en eer geven en het goede niet onthouden aan de gelovigen. Daar is de dichter van overtuigd. En omdat God op deze manier God is en zo bij zijn volk wil wonen, is het goed toeven in het huis van deze God. En 1 dag in Gods huis is meer waard dan 1000 ergens anders. En de dichter is dus liever op de drempel van Gods huis, net wel of net niet erin, dan dat hij woont in tenten waar God niet is. En daarom is een ieder zalig die op deze God vertrouwt. En zo horen we in deze psalm het lied van een gelovige pelgrim. Een dichter die vol van de grootheid en goedheid van God zijn verlangen uitzingt voordat hij op weg gaat naar Jeruzalem. En zijn medepelgrims, medegelovigen, u, jou en mij wil aansporen en aanvuren. En ik hoop dat het enthousiasme van deze dichter u al meegenomen heeft toen we aan het begin van de dienst van deze psalm zongen. En dat u dat enthousiasme ook meeneemt, steeds weer, als u deze psalm zingt. Maar het kan ook anders zijn. Misschien zit u vanavond wel hier. En werkt dat enthousiasme eigenlijk niet zo aanstekelijk? Is het eerder afstotend? U bent helemaal niet zo opgewekt. Helemaal niet zo positief over de gemeente en de kerk. Want de kerk is bij tijd en wijle toch maar een zootje ongeregeld. Kun je die dan wel vergelijken met die voorhoven van de Heer? Je kunt het toch moeilijk lieflijk noemen. Hoeveel mensenwerk is er niet bij in de kerk? Moet je dan wel naar die kerk verlangen? Het gaat toch eigenlijk om God en niet om de kerk? Kunnen we deze psalm dus wel toepassen op ons vandaag? Of misschien zit u thuis wel mee te luisteren en denkt u, mooie psalm die we vanavond lezen. Maar ja, ik kan helemaal niet naar de kerk of naar een activiteit van de gemeente. Die dichter kan het wel mooi zeggen, maar ik heb er niets aan. Ik kan niet naar die voorhoven gaan. En mag ik, als een van deze dingen voor u het geval is, u uitnodigen om deze psalm toch met een andere invalshoek te belichten? Want misschien was de dichter van deze psalm wel helemaal geen pelgrim, maar een balling. Iemand die tijdens de ballingschap in Babel woonde, terwijl Jeruzalem en de tempel een puinhoop was. Voor wie die voorhoven waar hij dus naar verlangt, even onbereikbaar, even ver weg waren, of misschien wel voor u. De Bijbel vertelt ons niet wie precies de dichter is. Maar wat we wel weten, is dat deze psalm wel door de ballingen gezongen is. En dat de ballingen ervoor gezorgd hebben dat de psalmen bij elkaar verzameld worden. En dat is wel belangrijk voor deze psalm, om dat te beseffen. Want de psalmen lijken een losse verzameling van losse gedichten. Maar ze zijn eigenlijk opgebouwd uit 5 verzamelingen. Het psalmboek bestaat dus eigenlijk uit 5 boeken. En als we die 5 boeken op zichzelf bestuderen, dan blijkt er toch meer samenhang tussen de onderlinge psalmen te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. En dat is ook van belang voor psalm 84. Want het derde boek, waar deze psalm onderdeel van is, begint met psalm 73. En daar staat in vers 1, ja, God is goed voor Israël. En eigenlijk kun je het hele derde psalmboek opvatten als een test van deze belijdenis. Dat God goed voor Israël is. Want in de situaties van de psalmisten is daar weinig van te merken. Het zijn allemaal psalmen die vragen stellen bij die belijdenis. Ja, God is wel goed voor Israël, maar we merken er zo weinig van. Is God zijn belofte vergeten? Zo vraagt de een. Of is hij helemaal niet bij machte zijn belofte na te komen? Horen we een ander psalmdichter zeggen. En deze vragen spelen op de voor- of achtergrond bij deze psalmen van boek 3. En dus ook bij psalm 84. Nou, als we deze psalm tegen die achtergrond bekijken, dan ontdekken we een nieuwe laag in de psalm. En het gaat dan niet zozeer om een andere betekenis, maar wel meer een andere emotie, een andere sfeer, een andere kleur. Er komt meer spanning in. De woorden worden meer geladen. En sommige elementen die eerst een beetje uit de toon vielen, vallen nu juist op hun plek. Laten we dan proberen om deze laag in de psalm ook vanavond aan te boren. En deze psalm zo opnieuw te beluisteren. En als eerste vallen dan die beroemde woorden over de mus en de zwaluw vallen dan op. Want al snel lezen we die in positieve zin. Zelfs de mus en de zwaluw hebben er een plaats. Als zelfs die mus en die zwaluw er een plaats hebben, dan is er ook plaats voor mij, voor jou, voor u, ja, voor iedereen. Zo lezen we deze regels vaak. En dat is waar, dat wil ik vanavond helemaal laten staan. Maar het is niet het punt dat de dichter maakt. Want in deze zinnen klinkt iets van heilige jaloezie door. Zelfs mussen en zwaluwen, die hele gewone vogels, hebben er nesten en brengen er hun jongen groot. Maar ik kan er niet zijn, terwijl ik dat juist zo graag wil. En daarom ben ik eigenlijk te beklagen, omdat ik er niet woon. Niet woon in Jeruzalem, niet woon bij de tempel en er ook niet kan komen. Deze ondertoon klinkt in de eerste strofe van Psalm 84. En die strofe eindigt met de conclusie. Gelukkig die anderen die wonen in Gods huis. Gedurig mogen zij u loven. Zijn er steeds de anderen waar hij het over heeft. Maar deze conclusie zet de dichter wel aan het denken. Want niet alleen de mensen die in Jeruzalem wonen, niet alleen die mus en die zwaluw zijn gelukkig, maar ook degenen die bij God hun toevlucht zoeken. Want zij hebben gebaande wegen in hun hart. Dat is iets wat de dichter blijkbaar gezien heeft. Dat er mensen zijn die hun toevlucht zoeken bij God. En dat die mensen gebaande wegen, rechte wegen in hun hart hebben. Dat ze niet slinks hun gang gaan, geen verborgen agenda's hebben en niet zomaar van hun pad afwijken, omdat ze één doel hebben, God en zijn eer. En daarom zijn die wegen die die mensen in hun hart hebben ook echte pelgrimswegen, want ze zijn gericht op God. En als deze mensen door een dor dal moeten, dan brengen zij zelf de zegen mee. Die dalen worden voor hen als oases. Deze mensen gaan van kracht tot kracht steeds voort. En van moment tot moment ontvangen zij kracht en putten zij moed uit hun bron. Het vertrouwen op God. En de dichter weet, dat vertrouwen zal niet beschaamd worden. Want eens zullen zij voor God verschijnen. En als de dichter dit gezien heeft, zo bij anderen gezien heeft hoe goed het is om God te mogen dienen en om in vertrouwen op God te leven, dan houdt hij het niet langer meer uit. En hij bidt, Heer, God van de legermachten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. In een pelgrimslied zou deze klacht, want dat is het toch wel, uit de toon vallen. Maar in een lied van de balling is deze hartekreet goed te begrijpen. Want tot nu toe heeft de dichter vooral naar anderen gekeken. Hij was jaloers op de mus en de zwaluw. Hij prees degene gelukkig die in de tempel woonde. En zij die hun toevlucht bij God zochten. Maar zelf heeft hij nog steeds dat verlangen. Zijn ziel smacht nog steeds. En daarom roept hij het uit. Heere, hoor mij, zie mijn verlangen. Maar met dat gebed doet hij eigenlijk iets wat hij anderen heeft zien doen. Hij zoekt zijn toevlucht tot God. En dan verandert er iets. Want vanaf nu behoort hij zelf bij die mensen waar hij in strofe 1 en 2 naar keek. Hij heeft nu ook zelf zijn toevlucht bij God gezocht. En ook al kan hij die lieflijke voorhoven misschien niet bereiken, omdat de tempel in puin ligt, toch heeft hij God gevonden. En in de derde strofe herhaalt hij dus eigenlijk wat hij in de eerste twee van buitenaf beschreef. Maar nu met het perspectief dat het ook op hemzelf van toepassing is. En ik hoop dat u die beweging van de dichter, die beweging van een buitenstaander, naar een gelovige, van een jaloerse toeschouwer naar een deelnemer al heeft mogen maken in uw leven. Of misschien zit u vanavond juist op zo'n moment te wachten. Want u ziet het bij anderen. Het geloof is zo waardevol. Je putt er moed uit. Maar zelf zegt het u op dit moment niets. U ziet anderen bemoedigd worden door een kerkdienst of een bijbelkring. Maar zelf denkt u, waar haal ik het vandaan? Of u kent mensen die oprecht als christen leven. Die een voorbeeld zijn voor u en voor anderen. Die iets uitstralen van de liefde van God. En eigenlijk wilt u ook zo zijn. Die vreugde, die vrijheid kennen. Als dat zo is, zeg het de dichter dan maar na. Heren, hoor mijn gebed. Zie mijn verlangen. Want mijn verlangen is om dicht bij u te zijn. Het is beter één dag voor de drempel van uw huis te liggen dan 1000 dagen ergens anders. Nou, als u dat gebeden heeft, mag u het ook meebeleiden met de dichter. God de Heer is een zon en een schild. Hij is het die licht en warmte geeft. Van hem is het goede dat we ontvangen afkomstig. Hij geeft ons het leven. Hij is de bron van alle liefde. En hij is een schild. Hij beschermt en bewaart. Want het leven in al zijn gebrokenheid is niet makkelijk. We komen geen van allen zonder kleerscheuren door. Maar bij God mogen we schuilen. Hij wil ons beschermen. En hoe we daar zo zeker van mogen zijn? In vers 10b geeft de dichter ons daar al een aanwijzing voor. En daar vraagt hij God: sla toch goedgunstig het oog op uw gezalfde, op uw Messias. Met andere woorden, hij pleit op het werk van Christus. En als God op Christus ziet, dan ziet God de mens zoals hij die ooit bedoeld had. Hij ziet de volmaakte mens. En daarom kan God vanwege hem ons onvolmaakte mensen nog steeds aanzien. Hij kan naar ons omzien, omdat Christus de kloof heeft overbrugd. En als wij hetzelfde doen als God en zien op Christus, dan mogen wij het ook zeker weten. Want Christus is het bewijs dat God nog steeds naar mensen omziet. In hem ligt onze zekerheid. God laat ons niet vallen. Dat mag ons moed geven. Dat is regen in het dorre dal. Dat is een teken dat God onze zon en ons schild is. En als ons de kracht dan ontbreekt, geeft hij nieuwe kracht. Omdat wij van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. En dan is het misschien geen voorspoedige reis. En krijgen we ook geen 7 mijlslaarzen waarmee we over alle problemen heen stappen. Maar dan weten we wel dat God bij elke stap in ons leven ons nabij wil zijn. En dat horen we in de geweldige belofte van vers 12. Dat God zijn weldaden niet zal onthouden aan wie oprecht zijn weg gaat. En dat woordje oprecht zet ons een beetje op het verkeerde been. Want eigenlijk wordt er iets bedoeld als onbevangen. En dat drukt een vertrouwen uit. Een vertrouwen als van een kind. Mensen die als je kind op God vertrouwen, aan hen zal God het goede niet onthouden. En voor hen geldt dat zij ooit voor God zullen verschijnen. Zij zullen uiteindelijk in het rijk van God mogen komen. Dat is het einddoel van de pelgrimsreis van dit leven. Dat is ons perspectief, ons toekomstperspectief. En dat perspectief geeft glans aan ons dagelijks bestaan. En daar gaat het op aan, in dat rijk waar geen zon of maan meer zou zijn, omdat God onszelf zal verlichten. En met dat uitzicht kunnen we het de dichter van harte nazeggen en nazingen. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Amen. We mogen danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Heer, God van de hemelse machten, aan het einde van deze dienst komen we met onze dank bij u. Want wat bent u groot, wat bent u goed. U hebt ons gemaakt, u bent onze schepper. En u wilt nog steeds, ondanks alles, naar ons omzien. We danken u daarvoor en we prijzen uw grote naam. Heer, wat bent u groot. Wat bent u genadig voor ons. En we danken u voor uw woord. Voor uw belofte die we ook vanavond weer mochten horen. Voor uw liefde en genade. Voor uw trouw en uw waarheid. En we danken u met het gezin waar nieuw leven ontvangen mocht worden. Wilt u daar ook met uw zegen zijn? Wilt u voor hen ook een zon en een schild zijn? En we danken u voor de gemeente en alles wat u in haar aan ons geeft. We danken u voor de regelmaat van de eredienst. Dat we steeds opnieuw gevoed en verkwikt mogen worden. Maar we danken u dat we ook altijd en overal bij u mogen komen. Dat als we ons vertrouwen op u stellen, u ons niet laat staan. En dan bidden wij u ook. Geef dat wij u mogen kennen en dienen. Dat wij in Christus uw kinderen mogen zijn. En daarnaar mogen leven. En wij vragen u, wees bij hen voor wie het leven door een dor dal gaat. Voor hen die de gebrokenheid van deze schepping aan de lijve ervaren. Bidden we in het bijzonder voor hen wiens namen afgelezen zijn aan het begin van deze dienst. Wees u ook bij hen. En aan het einde van deze avonddienst bidden we het avondgebed van Luther. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Dan mogen we nu onze gaven geven. En daarna mogen we de slotzang zingen. En dat is net als Psalm 84. Een lied van verlangen, van vertrouwen en van hoop. Laten we daarom straks met elkaar zingen. Psalm 43, vers 3 en 4. weg naar Gods toekomst. Mogen wij hier op deze aarde gaan onder zijn zegen. En laten we dan ook om die zegen bidden. Heer, zegen ons en behoed ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heer, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.